Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
We are climbing. Take a flag.
Goedemorgen, welkom bij het laatste uur alweer van de Nachtrijder, waarin we vannacht door Zeeland zwalken, op zoek naar mysterieuze volksverhalen, en via Hulst terechtkwamen in Zeeuws en West-Vlaanderen.
Bij Helene, schenk men wijn met wat liefde erbij. Bij Helene, dit café is de hemel voor mij. Als ik mijn hart voel in mijn handen, als ik mijn ziel een dagje mis, als ik mijn hart wil gaan verpanden, weet ik waar het cafeetje is. Daar zijn de lichtjes zo weemoedig, doet het accordeon soms pijn. Daar worden woorden overbodig en word je vrolijk van de wijn. Bij Helene, schenk men wijn met wat liefde erbij. Bij Helene, dit café is de hemel voor mij. Je drinkt er vast een glas met Bruegel, jij bent dan huis bij Jeroen Bos. Je laat de liefde vrije teugel en weldra breek je jeugd weer los. Bij Helene, schenk men wijn met wat liefde erbij. Bij Helene, dit café is de hemel voor mij. Er is de glimlach van Martine, er zijn de armen van Lilian. Daar moet je het geluk verdienen, daar is geen plaats voor een halve man. Is er geen Amsterdam of Londen, is er nog Brussel, nog Parijs. Maar het voorbijgaan is een zonde, men is er thuis, maar toch op reis. Bij Helene, schenk men wijn met wat liefde erbij. Bij Helene, dit café is de hemel voor mij. Bij Helene, schenk men wijn met wat liefde erbij. Bij Helene, dit café is de hemel voor mij.
Kom maar lekker hier bij de haard zitten, mensen. Dan zal ik een verhaal vertellen over de schelm Tijl Uilenspiegel.
Ah, wel, meneer, dan zal ik je graag eens een vertelstukje vertellen van hier een speciale volkse gebeurtenis.
Het ziekenhuis in Brugge had een probleem. De verzorging was er zo goed dat niemand weg wilde. Ja, dat was een probleem, want er was geen bed voor nieuwe zieken. Tijl Uilenspiegel hoorde dat en ging vermomd als wonderdokter de directeur opzoeken. Voor 200 gulden zal ik al uw zieken genezen, bood hij aan. U hoeft me pas te betalen als ze allemaal vrijwillig het ziekenhuis verlaten hebben. Nou, daar kon hij geen kwaad mee, dacht de directeur, en hij nam het voorstel aan. De volgende dag verscheen Uilenspiegel in het ziekenhuis, deftig in het zwart gekleed als een geleerde dokter. Met elk van de zieken had hij een onderhoud onder vier ogen. En dan vertelde hij, maar niemand mocht het doorvertellen, dat hij een geheime drank zou klaarmaken die alle zieken zou genezen. En hij boog zich dan voorover en fluisterde: ik moet er wel een van jullie voor verbranden en uit zijn as die drank bereiden. Ja, wie ik daarvoor neem, kan mij natuurlijk niet schelen, want ik ken jullie geen van allen. Ik zal er de ziekste maar voor uitzoeken. Morgenochtend kom ik met de directeur op de zalen om er eentje uit te zoeken die met zijn leven het leven van alle anderen moet redden. Nou, de volgende morgen betrad Tijl met de directeur de ene zaal na de andere. Het bleek dat niemand de ziekste was. Sterker nog, iedereen had de kleren al aan en stond klaar om te vertrekken. Toen Tijl riep: wie zich genezen voelt, die kan gaan. Toen liep de hele zaal leeg. Iedereen tot aan de ergste zieke toe haastte zich om weg te komen, bang om anders levend verbrand te worden. Toen alle zalen ontruimd waren, was de directeur nogal in zijn schik met deze wonderbare massagenezing en hij betaalde Tijl grif de 200 gulden uit. Maar ja, een paar dagen later kwam de ene zieke na de andere zich weer aanmelden. Maar toen was de wonderdokter natuurlijk al lang afgereisd. Legendarische deugniet en authentieke vrijbuiter die iedereen voor de gek hield. Door zijn streken was hij zowel geliefd als gevreesd. Als een ware spiegel liet hij de mensen zien zoals ze werkelijk waren. Met al hun eigenaardigheden, hun goede en slechte eigenschappen. Een oproerkraaier die alle regels en wetten aan zijn laars lapte. En daardoor juist de aandacht op alle geldende en onuitgesproken regels wist te vestigen. Zijn naam, Uilenspiegel, heeft niets met een uil te maken. Het betekent, ik ben Uilidenspiegel, ik ben Ulidenspiegel. Zo dadelijk weer een van zijn verhalen in De Nachtrijder.
We tonen hoe het pas eieren. In de Rue de Boucher, in de Rue de Boucher, in de Rue de Boucher, in de Rue de Boucher. Het is de stroep van de studenten, de studeren of de agenten. En de kadijs dat komt van Wummel en van Loeken, huilen slechte reputoes en moeken. Dat komt sopen, dat komt poeven, dat komt drinken, dat komt stoeven. In de Rue de Boucher, in de Rue de Boucher, in de Rue de Boucher, in de Rue de Boucher. Je kunt al van alles vinden, Russe macro en sardine, frituur en moeilijk. In de Rue de Boucher, in de Rue de Boucher, in de Rue de Boucher, in de Rue de Boucher. Volle koto van tien in tander, van hé, trek daar eens op een ander. En ze komen met hun guur.
wordt getapt en er wordt gezopen. Dat blijft tot snel gezopen. En als je door de tijd doet rooien, dan is de noen al door met krooien.
In de
Wel, meneer, nu moet eens goed luisteren. Ik zal ik u eens rap een vertelstukje vertellen van een verhaal dat zich hier in deze streek heeft afgespeeld.
Tijl Uilenspiegel kwam eens zonder een cent op zak in Erfurt, in Duitsland, waar een beroemde universiteit was, met een heel stel zeer geleerde professoren. Die hadden al veel van Tijls slimheid gehoord en besloten is te onderzoeken wat er nou eigenlijk waar was van al die slimmigheid. Zij lieten hem in hun vergadering komen en de rector zei: "Men zegt, Tijl, dat jij alles kan. Vertel ons nou eens, zie jij ook kans een ezel te leren lezen?" "Zeker, mijn heren, maar dat kost tijd. Ik wil het wel op me nemen, mits u ondertussen zorgt dat ik leven kan." "Dus afgesproken," zei de rector. Men bezorgde Tijl een ezel en de grappenmaker stapte met zijn leerling naar het voornaamste hotel van de stad. Hij vroeg voor zichzelf de beste kamer van het hotel en voor Grauwtje de ezel een afzonderlijke stal. De professoren zouden alles betalen. De eigenaar van het hotel ging informeren aan de universiteit en de rector zei: "Ja, de zaak is in orde." Nou, en toen begon er een goed leventje voor Tijl. Hij kreeg zoveel te eten en te drinken als hij maar wilde. En de professoren zorgden ook nog voor een zakcentje. De ezel had hij in de stal voor een voederbak gebonden. In de voederbak zette hij een groot oud boek en tussen de bladen strooide hij haverkorrels. Het duurde niet lang of het dier had geleerd met zijn neus de bladeren van het boek om te slaan om bij de volgende haverkorrels te kunnen komen. Dat was het enige werk dat Tijl deed. Het voer tussen de bladeren van het boek strooien en ervoor te zorgen dat de ezel altijd een beetje hongerig bleef. Voor de rest deed hij niets dan een lui leventje leiden op kosten van de professoren. Maar op een dag kwam de rector vragen hoe ver de ezel nu gevorderd was. "Oh, hij leert al aardig," zei Tijl. "U moet morgenmiddag maar eens komen kijken. U zult versteld staan." Tijl gaf de ezel nu even niks meer te eten, zodat het dier helemaal uitgehongerd was toen de rector kwam kijken. Tijl nam de man mee naar de stal en zette het grote boek waar nergens een korreltje haver in lag voor de ezel in de kribbe. Dadelijk begon het dier met zijn neus de bladeren om te slaan. Maar het vond nergens iets, dus balkte het erbarmelijk van "ia, ia" en bladerde dan weer verder. "U ziet, hij is al aardig opgeschoten," zei Tijl. "Ja," zei de professor, "maar hij zegt niks anders dan ia, dat is toch geen lezen?" "Het is een begin," zei Tijl lachend. "Hij leest nu al 2 letters van de 26. De andere 24 leert hij ook nog wel, als u me maar de tijd laat." De rector begon te lachen. "Je hebt je er aardig uitgered, slimmerd," zei hij. "Maar ik ben bang dat de rekening al te hoog zou worden als we jou de lessen lieten voortzetten totdat Grauwtje genoeg geleerd had. Adieu, hoor." Tijl liet zich nog 1 keer een heerlijke maaltijd voorzetten en trok toen goed gemutst verder. Andere vrolijke avonturen tegemoet.
De lucht is hier nog helder en de tarwe is goudgeel. Kapelletjes en wilgenbomen staan er ook nog veel. Maar de chemicaliën knarsen me tussen de tanden. Ze werken hier ook liever met vergif dan met hun handen. De preitjes zien er lekker uit, de aardbeien zijn vers. Er staat een flinke blos op elke appel, elke kers. De minister van de volksvergiftiging heeft er net officieel zijn goedkeurende stempel opgezet. Juist daarom ben ik begonnen biologisch te tanieren en leef ik nu in vrede met de schadelijke dieren. Het zo verwenste onkruid is mijn bondgenoot. Ik eet alleen maar bloemetjes en zelfgebakken brood. Ik ben een pajottenlanders, man, en ik zing zoveel ik kan over mijn heimatje met schoonheid overladen. Vooral de sterke stoere Brabantse trekmeisjes zijn in geen geval te versmaden. Ik ben een pajottenlanders, man, en ik zing zoveel ik kan over mijn heimatje met schoonheid overladen. Vooral de sterke stoere Brabantse trekmeisjes zijn in geen geval te versmaden.
Tijl Uilenspiegel. Mogelijk heeft een dergelijk figuur bestaan in het tegenwoordige Duitsland, of misschien zelfs in de Lage Landen. Misschien door de grote reislust van Tijl zelf, zoals uit zijn verhalen blijkt, zijn zijn verhalen over een groot gebied verspreid en zijn er door de eeuwen heen allerlei verhalen over hem ontstaan. In 1876 werd daar nog een flinke schep bijgedaan door de Belg Charles de Coster, die in zijn gelijknamige boek Tijl Uilenspiegel de hoofdrol liet spelen in de opstand van de Vlamingen tegen de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. Sindsdien worden de verhalen van Tijl veel met België geassocieerd, ondanks dat het hoogst waarschijnlijk een Duitser is geweest.
Soms is de wereld zo vreed, dan zou ik weg willen zweven, los van die loden planeet, ver van de volken, weg naar de wolken. Vaak is het leven zo zwaar, dan zou ik op willen stijgen, ver van geweld en gevaar, ver van de mensen, over de grenzen, vrij en verheven, als een vogel zal ik zijn.
Ik zal het op u eens rap een vertelseke vertellen van een verhaal dat zich hier in deze streek heeft afgespeeld.
Uilenspiegel woonde eens, wat voor hem ongewoon was, rustig in een dorp en had daar een buurman die een echte wrek was. Die buurman had een varken geslacht en klaagde in vertrouwen tegen Tijl: weet je wat zo jammer is, Tijl? Ik heb telkens als de mensen hier in de buurt een varken hebben geslacht, van hun een stuk vers vlees gekregen. Maar ja, nou moet ik eigenlijk voor mijn fatsoen ook al die mensen een stuk van mijn varken geven. Maar dat gaat me wel erg aan het hart. Dat zal me wel mijn halve varken kosten. Jij staat toch bekend als de slimme tel uilenspiegel. Weet jij nou raad? Oh, dat is gemakkelijk genoeg, zei Tijl. Je laat je geslachte varken tot middernacht buiten hangen. En als dan iedereen slaapt, sta jij op. En je haalt je varken stilletjes naar binnen. En vertelt de volgende morgen aan iedereen dat het gestolen is.
Oh, dat is een goed idee,
zei de wrek. En hij deed zoals Uilenspiegel hem aangeraden had. Maar toen hij 's nachts zijn varken naar binnen wilde halen, was het verdwenen. Iemand was hem voor geweest. Tijl Uilenspiegel misschien? De wrek liep overal te zoeken, maar vond nergens ook maar een stukje van het verdwenen vlees. Bij het krieken van de dag al klopte hij bij Uilenspiegel aan.
Och, Tijl, mijn varken is gestolen, riep hij wanhopig.
Juist heel goed, zei Tijl vanuit zijn bed. Op die toon ook.
Het is goed, doe je goed.
Maar Tijl, zei de wrek, en de tranen liepen hem over zijn wangen. Het is echt weg.
Goed zo, zei Tijl. Je speelt het prachtig. Zo moet je het tegen iedereen zeggen.
En hoe de wrek ook zijn best deed om Tijl uit te leggen dat hij geen komedie speelde, dat het vlees echt gestolen was. Tijl glimlachte alleen maar en prees hem alleen maar en zei niets anders dan: goed zo, buurman. Dat is de manier om het de mensen wijs te maken. Ja, in plaats van een half varken was de wrek een heel varken kwijt. En toen naderhand Uilenspiegel de ware toedracht rondvertelde, had iedereen plezier en vond dat de wrek zijn verdiende loon had gekregen.
Ik heb je lief, al kan ik het niet weten. Ik bedenk het als je thuiskomt van een dag in je leven. Maar het is geen gedachte. Je streelt mijn wang en wie weet, dat gebaar. Het wordt 1000 keer gemaakt voor het bestaat. Hang je jas aan de kapstok? Iets van niets, maar morgen ontbreekt het misschien. Of schud de dag uit je haar. Wat ik dan daarin zie, is het begin. Het huis ontstaat. De tafel neemt plaats. We veroorzaken elkaar. Het is toch niet denkbaar dat iemand dit alles verzint.
Thank you. is mijn huid een donker. Volg me, kom, ik maak je dronken. Overmeest mij. Jij bent van mij. Zacht als honing, maar gevaarlijk. Wild en woest, maar zo bekoorlijk. Overmeest mij. Ik bind je aan mij. Want ik wil echt niemand anders. Ik wacht al zo lang op je, overmeester mij. Want wij zijn gemaakt voor elkander. Vind je mij mooi, welkom dan. En overmeester mij. Ik heb koorts, ik gloei, verlos mij. Overmeest mij. Jij bent van mij. Wij zijn gemaakt voor elkander. Vind je mij mooi, welkom dan. En overmeester mij.
Kom en overmeester mij.
Ik ben jong en onbeslapen.
Kom en onbeslapen.
Ik wil dat je mij ontwaakt.
Je bent
mooi, kom dan,
overmeester.
Een tijd lang verdiende Tijl Uilenspiegel de kost met paardenhandel. Nu wou hij eens in Hildesheim bij een boer een paard kopen. De eigenaar vroeg er 30 gulden voor. Maar Tijl vond dat veel en bood 20. Na veel loven en bieden werden ze het eens over de prijs. 24 gulden. Je vindt het zeker wel goed, zei Tijl zo langs zijn neus weg, dat ik nu direct 12 gulden betaal en je die andere 12 gulden schuldig blijft, hè? Best, zei de ander. Hij pakte de 12 gulden aan en Tijl nam het paard mee. Maar Tijl Uilenspiegel liet niets meer van zich horen. En op een goede dag kwam de boer bij Tijl en vroeg wanneer die nou van plan was die andere 12 gulden nog te betalen. Tijl keek hem stom verbaasd aan. De boer zei, je weet toch wat we afgesproken hebben? Jazeker, zei Tijl. Dat weet ik nog heel goed, heel precies en daar hou ik me ook aan. Nou, betaal me dan die 12 gulden. Geen denken aan, zei Tijl. Als ik je die 12 gulden nu betaalde, dan zou ik ze je toch niet meer schuldig zijn. En wij hebben afgesproken dat ik ze je schuldig zou blijven. Nee hoor, dat zou woordbreuk zijn en daarvoor ben je bij mij aan het verkeerde adres.
Wel, als maandag zijn we ziek, dinsdag zijn we moe, woensdag is het al weg, donderdag zijn we zot, en vrijdag is de laatste en dan drinken we ons allemaal zat. Hier zit een werkmeis. Als het daar is. En zo is het leven goed, want God heeft je gemokt. Maar ik kan toch al gepeinst en ik kan toch al gevloekt. Ik had toch helemaal meer tijd om te werken op een roe. Hier zit een werkmeis.
Je bent gewoon een mens. Dat is een warm en onontwarbaar wezen. En toch kun je gebeuren als een wonder. Want ik heb je geroepen in mijn slaap. Ik kriep je liefde. Door eigen honger in de eigen stem ontwaakt, zag ik. Ik heb je niet gedroomd. Hier ben je. Je bestaat. Ik heb je lief gehad. Dit is de nacht. Ik heb je lief. Ik heb je niet bedacht.
Anita, kom bij mij. Ik zuiver je van elke blaam. Geen bloem in de straat, of ze ademt de klank van je naam. Je droefheid verdwijnt, van zodra je het idee maar laat gaan. Dat de dood met je meegaat, je besluipt als een duivels nacht door je raam. Ik zal van je houden en nog zoveel meer. Ik nestel me onder je huid. Je magnetiseert me zo stil, zonder een enkel geluid. Maar mijn hart wordt weer kil, als je plots in een gril terugdenkt aan die verloren tijd. Een bedrieglijke droom maakt je leeg en loom en vervult je nog dieper met spijt. Ik zie dat je woorden niet uit zijn te spreken. Ik lees wat je voelt van je mond. Weggaan of blijven maakt nu geen verschil. De cirkel blijft eeuwig rond. Nee, je hebt niets te winnen, niets te verliezen. Hoe erg het soms ook tegen zal. Al geloof ik nooit dat ook jij het al die tijd geweten had. Van mijn tuin blijf ik op je wachten, alsof ik iets vergeten ben. Ik praat heel de dag met vriendelijke lui, die ik eigenlijk niet eens ken. En de smaak van mijn woorden, mijn schraal verhaal, het ligt me bitter op de tong. Maar alles verandert en evolueert, is wat destijds de jonge Dylan zong.
Een laatste tractor ronkt in de verte. Koeien worden naar de stal geleid. Ik dwaal langs boerderijen. Zie mensen praten en eten in verlichte kamers. En overal rondom me nestelt de aarde zich als een kat in haar mand in de nacht. Zoals toen we allen samen waren. En niemand eraan dacht, naar waar dan ook te vertrekken.
I step off the train, I'm walking down your street again. I'm past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappeared somewhere. Some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you.
Tijl was op een boerenkermis geducht aan de zwier geweest. Van allerlei kunsten had hij vertoond en iedereen had hem getrakteerd. Hij had, zonder een cent uit te geven, zoveel gegeten en gedronken dat de knopen hem bijna van zijn broek sprongen. En dat was hem allemaal erg naar zijn zin geweest. Maar lang voor de avond viel was hij al doodop en had maar één verlangen. Even rustig een dutje doen. Maar ja, dat lukte hem niet. Telkens als hij ergens in het gras was gaan liggen om een uiltje te knappen, dan werd er weer geschreeuwd: waar is Tijl de grappenmaker nou? En dan kwamen er weer een paar kermisgangers hem zoeken. En dan was het: hé, hey, Tijl, ga nou mee. Het is maar één keer in het jaar kermis. Wij trakteren. Ja, en dan moest Tijl weer mee. De kermis op. Ten lange leste, toen die weer eens ertussenuit geknepen was, wist hij niks beters te doen dan weg te kruipen in een grote, lege bijkorf. Daar zat hij enigszins benauwd, maar wel rustig. Hij hoorde af en toe nog de een of andere boer schreeuwen: waar zit Tijl nou? Maar hij hield zich stiekem en stil. En zo viel hij in een heerlijke slaap, terwijl op de kermis het feest in volle gang bleef. Maar ver na middernacht, toen de kermis was afgelopen en het hele dorp eindelijk sliep, dachten een paar dieven hun slag te kunnen slaan door die goed gevulde bijkorf te stelen. Tijl werd wakker door hun gestommel.
We moeten wel de zwaarste uitpikken, hè? Hoorde hij de een tegen de ander zeggen.
En eer Tijl goed en wel begreep wat er met hem gebeurde, voelde hij zich schommelen, regelmatig op en neer. Hij werd weggedragen met Cor van Al. Dat is mijn toestand, dacht Tijl. Hoe moet dat nou aflopen? Daar wordt minstens een pak slaag als die dieven merken dat ze geen honing gestolen hebben, maar mij. Af en toe voelde hij een schok. Kijk beter uit, ezel, riep dan de ene dief. Ja, het is ook zo hels donker, zei dan de andere. Plof, daar voelde Tijl zijn korf neersmakken. Het gestommel hield op. Even uitrusten hoor, hoorde hij zeggen. En toen volgde een heel gemopper. Nou moet jij maar eens voorop lopen, hoorde hij zeggen. Ik wou dat we er al waren. Het is bijna geen doen. Ja, jij wou met alle geweld de zwaarste hebben. Nee, hadden we dan een leger moeten meenemen. En het is zo eeuwig donker, een mens ziet gewoon niet waar die loopt. Oh, had jij liever lichte maan gehad? Vent, klets toch niet. Hé, hebben we de goede weg wel? Nou, vooruit, gaan we verder of niet? Ja, ik doe het ook niet voor mijn plezier, hoor. Vooruit dan maar weer. Zuchtend namen ze hun vracht weer op. En daar voelde Tijl zich weer schommelen. Voorzichtig duwde hij de kap van de korf omhoog en keek eens. Veel zag hij niet, want het was donker. Maar toch genoeg om de voorste dief eens stevig aan zijn haar te trekken. Hé, hou eens op met die aardigheden, riep hij. Wat is er dan? Je moet gewoon van mijn haar afblijven.
Ik doe niks. Hoe kan ik nou wat doen? Ik heb allebei mijn handen nodig om die korf vast te houden.
En verder ging het weer. Toen stak Tijl een hand uit en trok de achterste dief aan zijn baard.
Auw,
riep hij.
Wat auw? Niks, maar lap het me niet weer, hè.
Tijl trok weer eens aan het haar van de voorste drager en meteen daarop aan de baard van de achterste. Pats, daar ging de korf tegen de grond en de twee dieven vlogen elkaar in de aren.
Nou is mijn geduld uit. Ja, mijn geduld ook.
En daar rolden de twee over de grond en sloegen elkaar in het donker bont en blauw. Tijl liet ze vechten, kroop stilletjes ongemerkt uit zijn omgevallen korf en maakte zich uit de voeten. Hoe het met de dieven afgelopen is, heeft niemand ooit vernomen. Maar één ding is zeker. De volgende keer bij het stelen van een bijkorf namen ze niet de zwaarste, maar de lichtste.
Iedereen zingt nu. stampen op de grond. Alle benen swingen in het rond. Iedereen danst nu. Iedereen danst nu.
Geluisterd naar de Nachtrijder. Met vannacht een tocht door West-Vlaanderen. Volgende week pakken we de draad weer op als we door de Brabantse dreven gaan dwalen, op zoek naar volksverhalen en mysteries. En dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat de Nachtrijder in de mistslierte van het Brabantse land ineens verandert in een bokkenrijder. Houd deuren en luiken gesloten, want volgende week rijdt hij weer. De Nachtrijder. Tot volgende week.
Ik was een kleine jongen, de reis was pas begonnen, met pak en zak beladen. Ik voelde me straniero, mijn hand in moeders handen, op zoek naar lage landen. Ik voelde me verraden, waarom straniero? Als vader mij hier toonde, het krot waar hij toen woonde, zei hij heel vastberaden. Hier ben je een straniero. Ik ben hier blijven wonen, mijn kinderen, mijn dromen, als eeuwige nomaden. Ik blijf straniero. Maar na al die jaren, vol herinneringen, kan ik echt niemand dwingen om mij hier te aanvaarden. Ik blijf een straniero, waar ik ook ga wonen. Zelfs in mijn mooiste dromen, voor altijd een straniero. Ik schreef wel 100 liedjes en 1000 melodietjes en 100.000 woorden, maar blijf altijd straniero. Ik zong in vele talen, in bijna alle landen, met enkele akkoorden, en ben altijd straniero. Al reis ik rond de wereld en ga ik naar het zuiden of blijf ik in het noorden, ik ben altijd straniero. ben een muzikant, een zanger zonder land, loop overal verloren. Ik blijf altijd straniero, maar na al die jaren vol herinneringen kan ik echt niemand dwingen om mij hier te aanvaarden. Ik blijf een straniero, waar ik ook ga wonen. Zelfs in mijn mooiste dromen, voor altijd een straniero.